Goedemiddag en welkom bij dit piano-webinar over de onderhandelingsprocedure. Mijn naam is Diederik Heij. Ik ben adviseur maatschappelijk verantwoord inkopen bij Piano. En ik ben vandaag gastheer. Dat ben ik de laatste tijd vaker op piano-webinars. En de onderwerpen waren recent vooral gerelateerd aan maatschappelijk verantwoord inkopen. Maar vandaag staat er weer een echt aanbestedingsinhoudelijk onderwerp op de agenda, de onderhandelingsprocedure. In de laatste wijziging van de aanbestedingswet zijn de toepassingsmogelijkheden voor de onderhandelingsprocedure verruimd. Maar we zien in de praktijk, en dat blijkt ook uit het volgende plaatje wat ik u laat zien, dat het gebruik ervan toch nog wel heel beperkt is. Waarbij je een heel interessant onderscheid ziet tussen de speciale sectorbedrijven die hem wel vaak gebruiken de onderhandelingsprocedure, hè, bijna in een kwart van de gevallen, terwijl de klassieke aanbestedingsdiensten net iets meer dan 1%, in 1% van de gevallen de onderhandelingsprocedure toepassen. Nou, en dat is eigenlijk ook de aanleiding voor dit webinar. Ik ga eerst even bij u peilen hoe het met u staat in relatie tot die onderhandelingsprocedure. En ik ga een vraag aan u stellen. Heeft u de onderhandelingsprocedure, of zoals hier staat, de mededingingsprocedure met onderhandeling, wel eens toegepast? En ik ga de resultaten met u delen. Nou, en dan zien we hier toch dat de helft van u eigenlijk er nog nooit mee heeft gewerkt, maar u bent zich wel eventueel aan het oriënteren. Een kleinere groep is zich aan het voorbereiden. En een grotere groep heeft het al enkele maanden doorlopen, de onderhandelingsprocedure. En toch nog ook 12% ervaringsdeskundigen. Goed, u kunt straks allerlei vragen stellen, maar ook van de ervaringsdeskundigen wil ik u vragen. Geeft u vooral input op het webinar wat we zometeen gaan houden. Goed, voordat we dat doen, ga ik u eerst nog even door een paar huishoudelijke mededelingen heen leiden. En dat zijn de volgende. We koersen op een eindtijd van 4:15. Ik zei net al, u kunt vragen stellen. Dat kan niet met de microfoon, want die staat uit. Maar u heeft al een groot vraagteken in uw scherm waar u op kunt klikken. Heeft u dat vraagteken niet, dan heeft u rechts in uw control panel het menu item Questions. En daar kunt u op klikken. En dan kunt u daar uw vraag in tikken en die wordt dan naar ons verzonden. We gaan het hebben over die onderhandelingsprocedure. Wat we net al zagen, en dat zien we ook bij u als deelnemer, dat veel van u weinig ervaring hebben, dan is het natuurlijk verstandig om een partij uit te nodigen die wel veel ervaring heeft. En dat is Tennet. Onze netwerkbeheerder van alles wat met energie te maken heeft, energietransport. En we gaan eigenlijk met hem bespreken, maar ja, wat wil je er nu mee bereiken met die onderhandelingsprocedure? We gaan in op wat de wet er nou over zegt, hè, waar zitten die verruimingsmogelijkheden? En we gaan in op hoe je de procedure inricht en wat de impact daarvan is voor je organisatie. Goed, ik wil onze gasten Mike Nusteen en Adwin Plinsinga uitnodigen om hun camera aan te zetten en de microfoon ook aan te zetten. Kijk, Mike.
Goedemiddag.
En Adwin, welkom. Goedemiddag. Ik zei al, jullie werken voor Tennet. We zagen net dat staartje van die taartdiagrammen waarin je eigenlijk ziet dat die vooral bij de klassieke aanbestedende diensten weinig wordt toegepast. In de speciale sectoren veel. Dat zijn cijfers van 2019 tot 2020. Jullie scoren daar 70% in. Dus jullie zijn ervaringsdeskundigen. En hartstikke fijn dat jullie je ervaringen vandaag met ons publiek willen delen. We hebben meer dan 100 deelnemers. Dus er is veel animo voor jullie verhaal. Mag ik beginnen met vragen of jullie even kort willen introduceren en aangeven wat je rol is bij Tennet?
Ik ben Mike Nusteen. Ik ben bij Tennet leidinggevende van een club van 15 aanbestedingsrecht- en contractrechtjuristen. Daarvoor werkte ik in de advocatuur als advocaat aanbestedingsrecht. En bij Tennet heb ik veel inkopers geholpen met de advisering, zeg maar, voor de onderhandelingsprocedures. En zelf vooral betrokken geweest bij onderhandelingsprocedures en IT-aanbestedingen.
Oké, Advin?
Ja, goedemiddag. Mijn naam is Advin Plinsinga. Ik ben sinds 2011 werkzaam bij Tennet. En al die tijd heb ik mij bezig gehouden met aanbesteden van werk. De afgelopen 5 jaar heb ik inkoop vertegenwoordigd in het categorie management team voor werken op hoogspanningsstations. En daarnaast verricht ik nog wat ondersteunende activiteiten binnen inkoop en vertegenwoordig inkoop in wat organisatiebrede initiatieven. De inkoopafdeling bij Tennet is een man of 200 inkopers en 30 man die managen en ondersteunen. Dus het is een behoorlijke club.
Ja, ik denk dat er nu deelnemers zitten te luisteren. Likkebaard aan het luisteren. 200 inkopers, als ik toch zoveel mensen had. Maar goed, daar gaan we zo meteen nog wel in. Je hebt ze ook nodig, volgens mij. Mike, jij gaat ons zo meteen door de presentatie heen leiden. Maar ik wil toch even beginnen bij Advin. Advin, jij bent de man van de praktijk. Jij zit dagelijks in die onderhandelingsprocedures. Kun jij een voorbeeld geven van een onderhandelingsprocedure die jij hebt uitgevoerd?
Jazeker wel. Maar bij de beantwoording van deze vraag hou ik me wel even bij het aanbesteden van werken.
Ja.
Waar je natuurlijk naar zoekt in de onderhandeling is de bevestiging of de inschrijver die uitvraag ook zo begrijpt als je bedoeld hebt. Dus je probeert in een goed gesprek te voeren waarin de inschrijver voornamelijk aan het woord is, dus je vraagt hem uit, om de relatie tussen uitvraag en inschrijving te kunnen duiden. Nou, een heel concreet voorbeeld hiervan was de aanbesteding die gedaan is voor een reconstructie op een hoogspanningsstation, waarbij bij de eerste vragenronde al aangegeven werd door alle inschrijvers dat de planning bijna onhaalbaar was. En toen hebben we in de onderhandeling, hebben we daar meer toelichting op gegeven en ook toegelicht waarom we dat zo hadden uitgevraagd. De consequentie die het niet halen van die datum zou hebben, zou zowel voor Tennet als voor de direct aangeslotenen, voor wie we die reconstructie deden, zou de consequentie erg groot zijn. Dus tijdens die onderhandelingsgesprekken zijn we die heel uitgebreid op ingegaan, waarbij wij continu de noodzaak van het halen van die kritieke datums hebben beargumenteerd en de deelnemers hebben gechallenged om binnen de voorwaarden natuurlijk van die aanbesteding goed na te denken hoe zij die reconstructie op een dusdanige wijze konden uitvoeren dat ze die datum zouden kunnen halen. We zagen in de BAVO, in de Best and Final Offer, zagen we ook dat die inschrijvers buiten de traditionele paden hadden gedacht en de winnende inschrijver die heeft uiteindelijk ook het geheel binnen die planning gerealiseerd. Dus dat was echt duidelijk een spin-off van die onderhandeling.
Ja, nou, heel interessant om te horen. Fijn dat je de afkorting BAVO ook al gelijk uitbreidt. Hij komt later nog een keer terug, de Best and Final Offer. Twee vragen. Was het licht uitgegaan als die planning niet was gehaald? Was het licht uitgegaan in Nederland?
Nee, absoluut niet. Nee. Alleen, we hadden dan wel heel veel maatschappelijk geld moeten investeren in, zoals dat heet, redispatchkosten.
Ja, ja, oké. Dus er was echt ook wel een hele grote noodzaak om die planning te halen. En wat ik je duidelijk hoor zeggen, die onderhandelingen zaten dus ook nadrukkelijk op de planning. En hoe voer je het uit zodat die planning gerealiseerd wordt?
Ja, we hadden ook daadwerkelijk, we hadden expres, eigenlijk hadden we erop aangestuurd dat de onderhandeling voornamelijk daarover ging.
Ja. Ja.
Want dit was toch wel het meest belangrijke van de hele aanbesteding, het halen van die planning.
Ja, ja, ja. En misschien ook wel een reden om het met die onderhandelingsprocedure te doen, want dat geeft aan dat je een gesprek kunt voeren over die planning en hoe je het realiseert.
Uiteraard.
Ja, ja, helder. Oké, we halen Mike er ook weer bij, hoewel we wel eerst even een poll gaan stellen. Dankjewel, Advin, voor deze eerste input die je hebt gegeven. Ik ga even een poll lanceren en dan ga ik vragen aan onze deelnemers, Advin en Mike, waarom zij graag die onderhandelingsprocedure zouden willen gebruiken. Nou, u ziet de poll op uw scherm. Ik vraag u weer om te reageren. Zou u de procedure, de onderhandelingsprocedure willen gebruiken voor een beter aanbod passend bij uw vraag? gaat het u erom om partijen te helpen om tot een geldige inschrijving te komen? Dat is ook wel een interessant antwoord. Gaat het u om een betere prijs die u graag wilt bereiken? Of gaat het u erom een betere overeenkomst voor beide partijen? Wat belangrijk is om te realiseren is dat u meerdere antwoorden kunt aanvinken, want u kunt natuurlijk meerdere motivering hebben om met die onderhandelingsprocedure te starten. En ik deel de resultaten met u. En de antwoorden zijn toch wel breed. Een beter aanbod en een betere overeenkomst. En daartussenin, achterblijvend, de partijen helpen om een geldige inschrijving in te dienen. En om een betere prijs te krijgen. Nou, een interessant inzicht. Mike. De vraag staat eigenlijk ook op deze volgende slide. En ik geef daarmee ook de presentatie aan je over. Wat zou jij hier hebben ingevuld?
Ja, eigenlijk zoals je zelf al aangaf. Of zoals de vraag al de mogelijkheid gaf om eigenlijk alles aan te vinken. Denk ik dat in alle antwoorden wel een kern van waarheid zit natuurlijk. Maar uiteindelijk persoonlijk zou ik het meest tevreden zijn met een succesvolle aanbesteding. En die resulteert dan het beste natuurlijk in een goede overeenkomst. Dus uiteindelijk zou ik voor antwoord D hebben gekozen. Maar al die andere antwoorden spelen daarbij natuurlijk een rol. Want die leiden uiteindelijk hopelijk dan tot die betere overeenkomst. Dus, en daarmee een betere uitvoering.
Oké, helder. Jij gaat een presentatie geven waarin je dit allemaal toelicht hoe dit bij Tenet werkt. We zullen je zo nu dan onderbreken met vragen van de deelnemers. En dan zullen we Adwin ook erbij halen om een toelichting uit de praktijk te geven. Mijn oproep aan de deelnemers is: stelt u vooral uw vragen, dan zullen we die aan Mike en Adwin voorleggen. Mike, de vloer is aan jou.
Dank je. Krijg ik de sheets nog te zien? Dank je. Zoals zojuist al aangegeven, waarom zou je de onderhandelingsprocedure nou willen doen? Nou, dat begint er eigenlijk mee dat je het gesprek met de leverancier aangaat en op die manier tot een betere informatieuitwisseling komt. Het is niet meer zeg maar de papieren exercitie waar je toch vaak in een ja-nee antwoord terechtkomt en een wel eens niet een spelletje. En die onderhandelingsprocedure geeft je als aanbestedende dienst echt de mogelijkheid om een nadere toelichting te geven op wat de scope is, wat je eisen zijn. En daarbij natuurlijk ook de mogelijkheid voor de marktpartijen om de vraag te stellen en meer informatie te krijgen over wat de aanbestedende dienst nou wil. In mijn ervaring leidt dat tot een beter begrip zeg maar, aan beide zijden van die meedoen aan de aanbesteding, zeg maar. Opdrachtgever, toekomstig en opdrachtnemer. En daardoor ontstaat er ook een betere afstemming van vraag en aanbod. Dat leidt er natuurlijk weer toe dat de overeenkomst beter is. En in de meeste gevallen leidt dat hopelijk dan ook tot een betere uitvoering van de opdracht. Geen garantie, er zijn nog steeds verschillen, ook bij Tenet. Maar de kans is denk ik wel kleiner. Plus het voordeel is natuurlijk ook, je hebt al met elkaar gesproken. Dus de start van de opdracht gaat in veel gevallen ook voortvarender. Het toepassingsgebied. Dat is dus zoals ik al in de inleiding aangaf ook iets verruimd. Sinds 2016. Toen is in Nederland de gewijzigde aanbestedingswet in werking getreden. En voorheen was het zo dat het eigenlijk alleen maar in zeer specifieke, bijzondere gevallen mogelijk was om de onderhandelingsprocedure te organiseren. De Europese Commissie die heeft dat in haar richtlijn van 2014 verruimd, want ze had de aanbestedingsprocedures verder geanalyseerd. En de conclusie was toch dat de openbare en de niet-openbare procedure vrij star en rigide zijn. En er was duidelijk een behoefte bij aanbestedende diensten voor meer flexibiliteit. Een ander punt was dat de Europese Commissie uit het onderzoek had vastgesteld dat daar waar de onderhandelingsprocedure georganiseerd werd, dat leidde tot meer grensoverschrijdende handel. En dat is natuurlijk uiteindelijk het doel van de Europese aanbestedingsrichtlijnen, meer grensoverschrijdende handel. Dus de Europese Commissie hoopte met die aanpassing, die verruiming van de onderhandelingsprocedure, dat er ook meer grensoverschrijdende handel zou plaatsvinden. En als je samengevat kijkt naar de voorwaarden die nu gelden voor de onderhandelingsprocedure, is dat er sprake moet zijn van, ik noem het even, enige complexiteit. Het is niet zo dat de onderhandelingsprocedure altijd gevoerd kan worden, maar het is niet meer zo moeilijk als voorheen. Nou, wat betekent dat concreet? Dat je de onderhandelingsprocedure, of eigenlijk de mededingingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, maar ik noem het hierna maar voor het gemak even onderhandelingsprocedure, dat je die kunt gebruiken op het moment dat er geen standaard oplossing of een off-the-shelf oplossing beschikbaar is. Daarnaast geeft de wet aan dat het mogelijk is om de procedure te gebruiken op het moment dat je vraagt om een ontwerpoplossing of een innovatieve oplossing. Daarnaast kan het zo zijn dat je opdrachten hebt waarbij toch financieel dat je een bepaalde moeilijke constructie moet gebruiken of juridisch gecompliceerd. Dan heb je zeg maar specifieke omstandigheden waarbij men zegt dan moet je wel gaan onderhandelen. Verder is het zo dat je de procedure kunt gebruiken op het moment dat de technische specificaties niet nauwkeurig genoeg kunnen worden vastgesteld. En tot slot geeft de wet ook de mogelijkheid dat, om deze procedure te gebruiken als bij een openbare of niet openbare procedure alleen maar onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen zijn ingediend. Dus bijvoorbeeld alleen maar te laat of ongeldige inschrijvingen. Wanneer is die procedure dan dus geschikt? Even wat verder concretiserend. Op het moment dat je eigenlijk dus te maken hebt met complexe of innovatieve projecten. Dat hoeven niet per se grote projecten te zijn. Ook een klein project kan complex of innovatief zijn. Een standaard gebouw, voor zover daar sprake van zo kan zijn, dat kan je dus ook gebruiken op het moment dat het geen standaard gebouw is. Of werken waarbij je ook een innovatieve oplossing zoekt of een innovatief ontwerp. Ook voor diensten en leveringen geldt dat als er ontwerpwerkzaamheden gemoeid zijn bij de opdracht, dan mag je deze procedure gebruiken. Of op het moment dat je aanpassingen moet doen. Ik noem even het voorbeeld van een standaard oplossing voor IT-programmatuur. Op het moment dat daar een heel uitgebreid implementatietraject noodzakelijk is, die afgestemd moet worden aan de organisatie van de aanbestedende dienst, dan zou de onderhandelingsprocedure goed gevoerd of gebruikt kunnen worden. Nog wat meer voorbeelden in deze sheet. Het moet gaan, zeg maar, om, het kan gaan om intellectuele diensten, consultancyopdrachten, ingenieursopdrachten. En je ziet het dus vaak ook bij Tenet, bijvoorbeeld bij grote ICT-projecten. Verder outsourcing, dat is natuurlijk ook een zeer geschikte opdracht daarvoor. En de wet geeft in de memorie van toelichting nog aan dat de procedure gebruikt kan worden bij PBS-projecten en bij omvangrijke geïntegreerde vervoersinfrastructuurprojecten. Dan probeer ik naar de volgende sheet te gaan.
Ja, Mark, ik ga hem zo voor je doorklikken, maar ik heb toch al even een eerste vraag tussendoor. Ja. En ik wil eigenlijk ook vragen aan Adwin om de camera bij te schakelen. Mijn eerste vraag aan jou, Mark. Dat is gewoon een vraag die nu al binnenkomt en volgens mij nu al van toepassing is. Iemand stelt, ik heb een niet openbare procedure gedaan, dus laten we zeggen een reguliere procedure, niet openbaar. En ik blijf met twee partijen overzitten die allebei een ongeldige inschrijving hebben gedaan. Mm-hmm. Ja, en nu komt natuurlijk de million dollar question. Kan ik met hen de onderhandelingsprocedure ingaan met deze twee partijen?
Ja, de wet geeft daar die mogelijkheid toe. Dat staat in het artikel 228. Daar wordt uitgelegd wat een onregelmatige en onaanvaardbare inschrijving is. En op het moment dat je aan die criteria voldoet en al die inschrijvingen onaanvaardbaar of onregelmatig zijn, dan kan je overstappen naar de onderhandelingsprocedure.
Oké, maar dat betekent dus niet dat je een nieuwe procedure moet starten. Waar iedereen zijn interesse zou kunnen tonen.
Nee, dan ga je een stapje over naar die twee.
Oké, ja. Dus feitelijk ook een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Ja, dan.
Ja, oké. Helder, dankjewel. Er zijn meer vragen al ingediend, Mike. Maar ik weet dat je later nog een aantal onderwerpen gaat behandelen waar deze vragen relevanter zijn. Dus deelnemers, stel uw vragen, maar sommige vragen bewaar ik bewust voor later in het verhaal. Ik ga nog even naar Adwin, want Mike heeft een toelichting gegeven op wat voor type producten je die onderhandelingsprocedure toepast. Ja. Jij gaf al aan, je zit vooral in de werken. Hoe gaat dat bij jullie? Welke producten of projecten wordt het vooral toegepast?
Nou, in ieder geval bij de werken nagenoeg alles. Ik weet dat we hebben onlangs een aanbesteding gedaan voor een ERP-systeem die gebruikt moet gaan worden voor zowel onze vestiging in Duitsland als in Nederland. Dus dat is een enorm programma geweest, die is ook met deze procedure aanbesteed. Ik wil een beetje tijd kapen hier en die vraag even iets verder op uitweiden.
Ja.
Want je vraagt van, nou ja, goed, wanneer gebruik je die procedure? Nou, wij gebruiken hem nagenoeg altijd. En Mike heeft ook net geschetst waar het meestal voor geschikt is. Uiteindelijk is de keuze van die procedure, die moet natuurlijk passen bij je inkoopstrategie. En idealiter volgt die daar zelfs uit. Mm-hmm. Dus je zoekt de beste oplossing. En daarom is het voor deze procedure ook noodzakelijk dat je functioneel uitvraagt. Omdat je dan ook die expertise van die van de inschrijvers kunt bevragen. En je moet je wel realiseren dat het wel wat betekent als je deze procedure toepast. Want je gaat onderhandelen en in dat onderhandelingsteam, daar zitten over het algemeen wat vakdisciplines. En er zijn natuurlijk wel bepaalde regels die je moet gebruiken bij die onderhandeling. Dus je moet het allemaal wel goed voorbereiden. En je moet je collega's of je adviseurs die je erbij hebt, je moet je wel attenderen op de grenzen die er zijn in die onderhandeling, de do's en don'ts uitleggen. En als het dan goed gaat en je hebt het hele onderhandelingsteam goed getraind in het vragen stellen, dan is het natuurlijk de kunst om de betere inschrijving te krijgen dan dat de inschrijvers al eerder gedaan hadden in de initiële inschrijving.
Ja. Ik kan deze vraag, want die is al ingediend. En omdat jij het aankaart, het functioneel specificeren. Iemand stelt de vraag, moet je eigenlijk een programma van eisen opstellen? En jij geeft aan functioneel specificeren. Hoe verhouden die twee tot elkaar? En moet je een programma van eisen opstellen?
Nou ja, kijk, als ik dan even bij mijn expertise blijf bij het aanbesteden van werken. Mm-hmm. Ja, je kunt je afvragen als je een programma van eisen opstelt. Stel voor, je stelt zelfs een RW-bestek op. Ja, waar ga je dan onderhandelen en waar ligt dan die toegevoegde waarde? Waar ligt die expertise van de inschrijvers? Hoe krijg je dat dan boven? En als je het functioneel uitvraagt, dan challenge je natuurlijk je inschrijvers om in de aanbesteding al hun kennis en kunnen toe te voegen. En ook daarover te praten tijdens de onderhandeling. Maar daar zijn natuurlijk wel wat regels aan gebonden. Maar dat gaat het beste met een functionele uitvraag. Ja. Absoluut.
Ja, helder. Op de impact voor de organisatie, je hebt er al dus een behoorlijke tip van de sluier opgelicht. Komen we zo meteen ook nog terug. We vragen Maaike weer bij om verder te gaan met het onderdeel waarin de kenmerken van de procedure worden toegelicht. Adwin, dankjewel. Zover. We spreken elkaar weer later. Maaike, aan jou weer het woord.
Ja.
Ja, dankjewel. We gaan verder in op de kenmerken van de procedure. Die bestaan eigenlijk uit twee rondes. Allereerst, net zoals bij de niet-openbare procedure, de selectiefase, daarna gevolgd door de gunningsfase. En het doel van die selectiefase is natuurlijk om aan de hand van de beoordeling van de geschiktheid te komen tot een beperkt aantal partijen. Want je wil niet met 15 partijen onderhandelen. Dat kost veel tijd. De procedure kost sowieso al veel tijd. Die wil je niet doorlopen met 15 partijen. Dus je wilt een beperkt aantal partijen overhouden. Het minimum is 3. Er moeten minimaal 3 partijen zijn in beginsel waarmee je zeg maar die onderhandelingsprocedure doorloopt. Maar wij bij Tennet hebben toch vaak ook dat we ervoor kiezen om 5 partijen uit te nodigen. Want je wil niet dat je gedurende het proces zeg maar partijen verliest. En dat je dadelijk, om wat voor reden dan ook, nog maar met 2 of 1 inschrijver komt te zitten. Dus hoewel het meer tijd kost, is het soms toch handig, vooral als je de markt niet echt goed kent, om te kiezen om die onderhandelingen met 5 partijen te organiseren. Misschien met 4. Maar 3 kan soms wel een te gering aantal zijn. Verder kun je dus met de partijen eigenlijk over alles onderhandelen. Je mag alleen niet onderhandelen over de gunningscriteria en de minimumeisen. Die moeten ongewijzigd blijven gedurende het proces. En het is dan ook verstandig om voorzichtig te zijn met het vaststellen van die minimumeisen. Je moet echt goed nadenken, wil ik hier wel of niet nog over onderhandelen en wil ik wel of niet hier nog op toegeven. Alleen de echt strikt noodzakelijke eisen, waarvan je zeker weet dat je die niet gaat wijzigen, die zou ik gaan formuleren als minimumeis of als eis. En ik zou sowieso in je aanbestedingsdocumentatie goed aangeven waar wel en niet over wordt onderhandeld. En uiteindelijk is het doel dus van die onderhandelingsprocedure is gericht op het verbeteren van de inschrijvingen. Dus het gaat niet om het voeren van een dialoog met de marktpartijen om te kijken van ja, hoe kan ik als aanbestedende dienst het best de scope en voorwaarden van deze opdracht vaststellen. Daarvoor zijn voor de klassieke overheden is daar de concurrentiegerichte dialoog voor. Daar mag je dat wel doen. Bij deze procedure heb je het echt over de inschrijvingen. Scope wijzigt dus in principe niet meer. En tijdens die onderhandelingen kun je het hebben over de kwaliteit van de inschrijvingen. De hoeveelheid die zij aanbieden, dus niet de gevraagde hoeveelheid van de aanbestedende dienst, maar echt op het moment dat zij implementatiewerkzaamheden moeten verrichten bijvoorbeeld, dan gaat het over het aantal uur dat zij aanbieden in een inschrijving. Verder kun je natuurlijk onderhandelen over het contract, de commerciële clausules en over de innovatieve aspecten en sociale en milieuaspecten van de inschrijving. Belangrijk wel, en daar kan ik, daar zal ik later nog een keer op terugkomen, kan ik niet genoeg benadrukken, is dat het bij de onderhandelingsprocedure nog belangrijker is om de kernbeginselen van het aanbestedingsrecht te waarborgen. Het is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat het gelijkheidsbeginsel, transparantiebeginsel en eigenlijk ook het level playing field, dat dat wordt gewaarborgd. En je mag dus geen informatie die je van andere inschrijvers in een onderhandelingsronde hebt ontvangen, gebruiken in de onderhandelingen met een andere partij. Ook prijzen die blijven geanonimiseerd. En je mag echt geen informatie van de ene partij verstrekken aan de andere. Ook een belangrijk punt om in de gaten te houden, dat bij de onderhandelingsprocedure kun je niet gunnen op basis van laagste prijs. Dat moet altijd op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding. Waar onderhandel je dan over? Ik heb het al een beetje aangegeven. Dus eigenlijk voornamelijk dat je over de kwaliteit spreekt met de partijen. Vaak zie je dat aan de hand van een soort verificatie van de inschrijvingen. Met verificatie met de vraag. Dat je kijkt of het noodzakelijk is om de specificaties en de voorwaarden van de opdracht te verduidelijken. Dat kan zijn op vraag van de marktpartij, maar dat kan ook zijn natuurlijk als aanbestedende dienst dat je de eerste inschrijvingen hebt gezien en dat je toch constateert dat er kennelijk iets niet voor de partijen duidelijk was in de aanbestedingsstukken en dat een nadere verduidelijking van de voorwaarden en de wensen van de aanbestedende dienst noodzakelijk is. Verder kun je tijdens die gesprekken ook een verdere uitleg geven over de prioriteiten en de eisen van de aanbestedende dienst. Het staat hier speciaal sectorbedrijf, maar dat moet zijn gewoon ook de aanbestedende diensten. En je kunt het ook hebben over fouten en onduidelijkheden. Dat heb ik hier aangegeven. Ik zal daar later nog wel op terugkomen, want daar gelden wel een paar voorwaarden voor. En in die onderhandelingen kun je dus ook de inschrijver eigenlijk een beetje aanmoedigen om de inschrijving, om zijn aanbod te verbeteren. Bijvoorbeeld aan de hand van algemene marktkennis die je hebt, dat je inschat dat het aanbod van die inschrijver toch wel beter zou moeten kunnen. Het mag duidelijk zijn, hoop ik, inmiddels dat die onderhandelingen op basis van de aanbestedingswet, dat zijn geen onderhandelingen zoals je bijvoorbeeld onderhandelt bij de aankoop van een keuken of een auto. Het is veel strikter gebonden aan de regels en je moet echt heel zorgvuldig zijn en voorzichtig ook in die zin met de informatie die je verstrekt. Je kunt niet zeggen, kun je even 10% omlaag, want de andere aanbieder die heeft ook een lagere prijs. Dat is niet toegestaan. En je begint je onderhandelingen dus eigenlijk, zoals ik al eerder zei, met een verificatie en afstemming van vraag en aanbod. En bespreekt nadrukkelijk het kwalitatieve deel van de inschrijving. Je hebt het ook wel over prijs, maar het is niet zoals ik net het voorbeeld gaf van kan je even met 10% omlaag. Maar het is vooral dat daar waar je een prijsopgave hebt ontvangen met de beprijzing van allerlei componenten, dat je aan de hand van je eigen begroting kijkt of er veel verschil zit tussen je eigen begroting en het aanbod van de inschrijvende partij. Omdat je op die manier goed kunt toetsen of de marktpartij de uitvraag wel goed begrepen heeft. Vooral op het moment dat er een groot verschil zit met je eigen begroting. Dat kan te hoge prijs zijn, maar ook te laag. Kun je aan de hand daarvan met de inschrijvende partij het gesprek voeren om te kijken of die wel goed begrepen heeft wat je uitvraagt en wat noodzakelijk is. Eerder gaf ik al aan dat contractvoorwaarden ook een onderdeel zijn van de onderhandelingen. Daar waar je vaak standaard overeenkomsten gebruikt, is het misschien minder noodzakelijk. Maar als je kijkt bij Tenet, zeker bij de meer complexe opdrachten, is het zo dat daar ook een groot bestanddeel is de onderhandeling over de contractvoorwaarden. En dat is in die zin voordelig, omdat je elkaar dan toch door de uitleg die je geeft, beter begrip kan geven over wat je wil en wat de bedoeling is. Ik heb verschillende keren meegemaakt dat door die uitleg ook op voorstel van de marktpartijen er uiteindelijk een betere contractsbepaling kwam. Zowel beter voor de marktpartij als beter voor de aanbestedende dienst. Bij de onderhandelingen moet je dus wel goed uitkijken wat je doet. Dat gaf ik al eerder aan. Je moet echt wel zorgen, waken dat er geen wezenlijke wijzigingen plaatsvinden ten opzichte van de informatie die je al in de selectieprocedure hebt verstrekt. En ook in het geval je zou besluiten om te trechteren, dat wil zeggen dat je gedurende het proces partijen laat afvallen, ja, dan mag je eigenlijk niks meer wijzigen in jouw eigen stukken ten opzichte van de informatie die eerder is verstrekt. Belangrijk bij die onderhandelingsprocedures is ook dat je de marktpartijen van begin af aan goed informeert over, ja, wat is nou het kader, wat zijn de beperkingen van die onderhandelingsprocedure. Want je ziet ook dat marktpartijen nog niet goed weten hoe dat onderhandelingsproces eraan toe gaat. En denken ze vaak dat het tijdens die procedure een soort handjeklap gaat worden. Dat is dus niet het geval. Laat je daar dus niet toe verleiden dat het een soort commerciële onderhandeling wordt. En wat belangrijk is, is dat je tijdens de onderhandelingsgesprekken ook nooit echt een toezegging kunt doen. Want je moet eerst met alle partijen onderhandelen. En pas nadat je alle onderhandelingen hebt afgerond, kun je met elkaar intern beslissen van ja, wat gaan wij nu wijzigen, wat gaan we verduidelijken. En die informatie geef ik dan schriftelijk bij nota van inlichtingen. En kun je dus niet tijdens een individueel gesprek met de marktpartijen al de toezegging doen dat je iets gaat aanpassen. Nogmaals, om te bewaken dat het level playing field wordt gewaarborgd.
Mark, ik heb mezelf weer even bijgeschakeld. Jij gaat hierna wat vertellen over hoe je de procedure inricht, maar er zijn al nu al een aantal vragen over gekomen die ik toch alvast mee wil geven. Ja. Maar voordat ik dat doe, was er iemand die vraagt, je noemt doorlooptijd, maar gaat er verder niet op in. En er zitten eigenlijk twee vragen in. Wat is de doorlooptijd grosso modo voor een onderhandelingsprocedure?
Ja, dat verschilt dus heel erg. Kijk, de wettelijke termijnen zijn gelijk aan de niet-openbare procedure. Dus dat lijkt oké. Maar de praktijk leert dat je toch meer tijd nodig hebt. En het is goed dat Adwin erbij komt, want die kan uit zijn ervaring daar meer over vertellen. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar een complexe IT-aanbesteding, ja, daar zie je dat die hele aanbesteding met voorbereiding, selectie enzovoorts en onderhandeling, dat die wel tot een jaar kan duren, omdat je daar soms wel 3 onderhandelingsrondes hebt. En je moet daartussendoor, je kan niet elke week onderhandelen, omdat je ook nog interne informatie moet verwerken en moet publiceren vervolgens in een nota van inlichtingen. En de partijen dan ook weer de tijd moet geven om die informatie tot zich te nemen. Dus dat kan dan langer duren. Daar waar het gaat over projecten die je toch vaker organiseert, vaker uitvraagt, zeg maar, en waarbij de markt eigenlijk wel weet wat Tennet nodig heeft. Als ik het even over Tennet heb, daar zie je dat je ook per partij in gesprek veel korter kan organiseren, zeg maar, dan bij de moeilijke projecten. Maar ik vraag het ook graag even aan Adwin.
Ja, nou goed, kijk, bij het gebruik van de procedure, daar introduceer je natuurlijk een bepaald momentum. Dus je gaat onderhandelen, maar daar volgt ook weer een nota uit. En je zult alles moeten notuleren, je zult alles netjes moeten documenteren. Je aanbestedingsdossiers worden wat groter. En je hebt veel meer samenwerking ook in je team, in je inkoopteam of projectteam, of hoe je dat zeggen moet. Dus je hebt enerzijds heb je de voorbereiding, aan de andere kant heb je de onderhandeling zelf, je hebt de afwikkeling daarvan. Je hebt 2 keer een inschrijving te beoordelen. Dus alle vakdisciplines moeten steeds weer bij elkaar komen, want je hebt je initieel en je BAVO die je moet beoordelen. Nou, je doet ook nog MVI, dus dan krijg je ook nog eens een keer je beoordelingsdocumentatie die je goed op orde moet hebben. Dus het maakt niet uit eigenlijk hoe groot het is. Of je nou een compleet hoogspanningsstation koopt. Of een kleine reconstructie van zeg maar een 3 miljoen of zo. Die doorlooptijd is fors. Dat moet je goed beseffen. Ja. Maar je haalt ook kwaliteit naar boven als je het goed doet.
Ja, ja, dat hoor ik steeds terugkomen. Inderdaad, je wil aan de voorkant die kwaliteit al in het gesprek eigenlijk naar boven krijgen met je leveranciers. Mike, jij gaat zo verder op op hoe je die procedure inricht. En Adwin gaf het ook al aan. Adwin had het nu over 2 inschrijfrondes. Jij noemde zelfs 3 inschrijfrondes. Die vragen worden ook gesteld. Hè? Wat is de impact daarvan op je doorlooptijd? Misschien is dat evident. Maar vooral ook, hoe gaat dat dan als partijen afvallen? Wanneer gebeurt dat? Hoe gaat dat in zijn werk met die verschillende onderhandelingsprocedures? En heb je soms ook onderhandelingsprocedures die gevolgd worden door een nieuwe ronde? Ik moet zeggen, gunningsprocedures, dus een nieuwe inschrijfronde, waar nog helemaal niemand is afgevallen in de vorige inschrijfronde. Gebeurt dat ook? Mijn vraag is of je daar ook op in wil gaan bij de volgende sheets over hoe je de procedure inricht.
Ja, nog even wel meegevend over de doorlooptijd is dat je ook niet te ruim moet organiseren, zeg maar. Je moet echt goed kijken van wat vraag je uit. Omdat je ziet dat de marktpartijen ook vaak tenderteams inzetten. Die ja. Vaak ook voor een bepaalde tijd, zeg maar, worden toegewezen. Dus je kunt ook niet, het kost natuurlijk ook geld. En de algemene reactie van marktpartijen is dat ze heel tevreden zijn over die onderhandelingsprocedures. Ik vraag het altijd als ik er zelf bij ben. Hoe zij het ervaren. Ze zijn over het algemeen vrij positief. Maar dat is wel een aandachtspunt om het nog wel proportioneel te houden.
Ja, oké. Okay. Heel interessant punt wat je zegt over de marktpartijen. En dat je daar natuurlijk als aanbestedende dienst rekening mee moet houden. Oké, de vloer is weer aan jou, Mark.
Ja, hoe richt je die procedure nou in? Ik gaf al eerder aan dat de selectieprocedure eigenlijk hetzelfde is als bij de niet-openbare procedure. Je gaat op zoek eigenlijk naar de meest geschikte partijen voor die opdracht aan de hand van geschiktheidseisen en selectiecriteria. Met als doel om te komen tot de drie beste, de drie meest geschikte partijen voor die onderhandelingen. 3 of 5 of welk aantal je ook hebt vastgesteld. Dus dat begint zoals gebruikelijk met de aankondiging. Vervolgens selectieleidraad. En die sheet is even wat snel. Maar uiteindelijk selecteer je dus partijen. En kom je in de gunningsfase. En die is in het begin nog hetzelfde als bij de niet-openbare procedure. Je begint dus met een uitnodiging tot inschrijving. Vervolgens heb je nog de periode dat marktpartijen vragen kunnen stellen. En die worden nog schriftelijk beantwoord door de aanbestedende dienst. En daarna kiest Tennet ervoor om eerst de marktpartijen een initiële inschrijving te laten indienen. En daar heb je vervolgens hoe je met die initiële inschrijving omgaat, verschillende opties. Ik gaf al eerder aan dat je de onderhandelingen ook kunt gebruiken voor fouten. Daar moet je wel mee uitkijken, want als je voor een geldige initiële inschrijving heel veel eisen stelt met sancties, dan loop je dus daar al het risico dat na die initiële inschrijving je te veel partijen hebt moeten afwijzen of de inschrijving ongeldig hebt moeten verklaren, omdat de inschrijving niet aan de voorwaarden voldeed. Dus zorg ervoor eigenlijk, dat is mijn tip, dat aan die initiële inschrijving, dat daar niet te hoge eisen worden gesteld. Zeker bij buitenlandse partijen zou ik ook mee kunnen geven, zorg eigenlijk alleen maar voor dat de initiële inschrijving tijdig wordt ingediend. Dan moet je hopen dat je natuurlijk nog wel voldoende informatie hebt gekregen om te onderhandelen. Dus je kunt er ook voor kiezen om nog meer voorwaarden te stellen, zodat er bijvoorbeeld in ieder geval een prijs moet worden opgegeven. Maar het is echt belangrijk om ervoor te zorgen dat die eisen niet te hoog zijn, zodat je nog voldoende partijen overhoudt. En gebruik je die onderhandelingen dus eigenlijk ook om te komen tot een geldige best en final offer. En dat bedoel ik eigenlijk met dat je tijdens je onderhandelingsprocedure praat over fouten en gebreken. Dat je in die initiële inschrijving al kijkt, oké, wat is er nodig voor een geldige BAVO en hoe heeft die inschrijver dat in zijn initiële inschrijving aangegeven. Vervolgens naar die initiële inschrijving nodig je de partijen uit voor de onderhandelingen. Dat kunnen dus 1 of meerdere rondes zijn. En heel belangrijk bij die onderhandelingen is het weer om in het kader van de transparantie om goed vast te leggen wat er tijdens die onderhandelingen is besproken. Want je wil niet achteraf daar verwijten over krijgen. Dus belangrijk om samen met de partij waarmee je onderhandelt een protocol vast te stellen. Dat kun je laten aftekenen, zodat dat vast ligt in de gesprekken. En na de laatste onderhandeling met de laatste marktpartij met wie je onderhandeld hebt, moet je dus met je team intern vaststellen, oké, welke informatie uit al die onderhandelingsgesprekken is voor alle inschrijvers belangrijk om een geldige en goede inschrijving te kunnen doen. Dus die informatie moet je dan in die nota van inlichtingen verstrekken. Het is belangrijk om dat ook van tevoren aan de marktpartijen mede te delen. Dat in principe alle informatie uit de onderhandelingen komen in die nota van inlichtingen. Op het moment dat je als aanbestedende dienst vindt dat dat belangrijk is voor alle marktpartijen. En als partijen iets vertrouwelijks willen bespreken, dan moeten ze dat ook echt duidelijk aangeven. Waarbij de speelruimte om daar dan vervolgens iets mee te doen natuurlijk gering is. Want je moet dat level playing field bewaken. Dus het is belangrijk om dat aan de marktpartijen mee te delen. Nou, nadat je uiteindelijk die onderhandelingen hebt gevoerd, kom je tot een best en final offer. Of de marktpartijen komen tot een best en final offer. En ik adviseer altijd om voorafgaand aan die best en final offer om alle aanbestedingsstukken nogmaals te publiceren met daarin in track changes de wijzigingen die je hebt aangebracht ten opzichte van de oorspronkelijke aanbestedingsstukken. En voor de duidelijkheid, bij Tenet kiezen wij ervoor om die aanbestedingsstukken voor iedereen gelijk te hebben. Dus ook de overeenkomst is voor alle partijen gelijk. Dat leidt ertoe dat we uiteindelijk appels met appels vergelijken. En er zijn aanbestedende diensten in het verleden geweest, weet ik, die zeg maar met verschillende marktpartijen verschillende overeenkomsten hadden uitonderhandeld. Qua aansprakelijkheid, qua andere onderwerpen, planning. Ja, in mijn ogen schend je daarmee het gelijkheidsbeginsel. En kun je heel lastig nog het level playing field bewaken. En kom je tot een appels met peren vergelijking. Voor de overeenkomst zou je ervoor kunnen kiezen om daar verschillende overeenkomsten uit te onderhandelen. Maar dan moet je eigenlijk die overeenkomst ook als gunningscriterium gebruiken. En dat vind ik niet, persoonlijk niet ideaal. Dus het liefst de overeenkomst voor alle partijen gelijk, zodat je het gelijkheidsbeginsel in acht neemt. Nou, vervolgens ontvang je de best een final offer en gaat het eigenlijk door in het proces zoals een normale niet-openbare inschrijving. De volgende sheet. Ja. We hebben het al een paar keer gehad over die best een final offer. In de wet staat er geen verplichting in om zeg maar altijd weer met een best een final offer te eindigen. Maar tegelijkertijd heb je wel de verplichting om alle partijen gelijk te behandelen, transparant te zijn. En in onze ogen bereik je dat toch door alle partijen de mogelijkheid te geven om op hetzelfde tijdstip nog eens een definitieve inschrijving in te dienen. En ook op basis van informatie die voor iedere partij hetzelfde is. Alleen dan kan je echt waarborgen dat alle partijen gelijk zijn behandeld. En kun je achteraf daar ook beter mee verantwoorden. Doordat je alles transparant hebt vastgelegd. Oh.
Ja, we hebben vragen, Mike en Adwin. Ik wil je ook vragen je camera weer aan te zetten. Ja. Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. We krijgen ontzettend veel vragen binnen, Mike. Dus jullie verhaal roept heel veel op. Ik ga ze zo concreet of zo relevant mogelijk proberen te stellen. Dus ik bedoel vooral de juiste onderwerpen eruit halen. Iemand stelt de vraag, kun je tijdens die aanbesteding die BAVO nog toevoegen? Die best and final offer. Hey, ik begrijp van jou, je kunt ook zeggen, nou, we hebben twee inschrijfmomenten. En dan kunnen we naar die tweede zeggen, we stoppen. Jullie doen dat nooit. Jullie zeggen altijd, die best and final offer zit per definitie in ons proces. Als dat niet zo is, kun je hem dan nog toevoegen als je dat vooraf niet hebt aangekondigd?
Ja, volgens mij zou je dat wel kunnen doen, want het is niet, er zijn in de wet allerlei stappen beschreven in artikel 231. Maar die stappen die daar omschreven zijn, zijn niet strikt voorgeschreven. Maar het gaat er wel om dat je ook moet. Het gaat er wel om voldoende transparantie aan de partijen te geven. Dus het hangt eraf hoe je het hebt beschreven. Op het moment dat je maar iets hebt aangegeven van dan en dan is de definitieve inschrijving. En je komt dan nog eens met een andere term zoals een best and final offer. Ja, dan is dat moeilijk in mijn ogen. Ik wil nog wel even meegeven dat de wet ook de mogelijkheid biedt om ervoor te kiezen om een onderhandelingsprocedure te organiseren. Maar dat je dan in je aanbestedingsdocumentatie opneemt. Dat als de eerste initiële inschrijving goed is, waarbij de vraag is wat is goed, dat je dan meteen zou kunnen gunnen, dat je dan niet hoeft te onderhandelen. Dat moet je dan wel expliciet in je documentatie vermelden, maar dat kan wel. Ik ben er zelf niet zo heel enthousiast over, omdat je partijen toch de indruk hebt gegeven dat je met elkaar het gesprek gaat voeren en gaat onderhandelen. En ja. Als je kijkt wat het doel is van die onderhandelen, kijken of je elkaar ook goed begrepen hebt en het verbeteren van die inschrijving. Ja.
Ja, maar ik hoor je twee dingen zeggen. Je moet het vooral vooraf duidelijk communiceren. Zowel als je de mogelijkheid hebt om naar de eerste ronde al tot een keuze te komen. Ja. Als dat je zegt, hey, ik hanteer gewoon standaard die best en final offer. En dat creëert in jullie geval, volgens jullie definitie, ook echt een goed level playing field.
En het kan dus even zo zijn. Sorry Diederik, geef dus even aan. Stel dat je van tevoren één onderhandelingsronde hebt bekendgemaakt. En daarna een best een final offer. En je ziet na die eerste onderhandelingsronde al van hé, dit gaat niet goed. Partijen hebben toch meer info nodig. Als je op dat moment zeg maar ervoor kiest om bekend te maken. We gaan nog een nieuwe onderhandelingsronde doen. En de best een final offer schuift een paar weken op. Ja, dan denk ik dat je nog steeds transparant bent. En dat is toegestaan.
Ja, de volgende vraag heb je volgens mij beantwoord, maar ik maak hem toch even expliciet. Als je over de contractvoorwaarden onderhandelt, dan kan dit invloed hebben op de prijs. Informeer je nu alle partijen daarover?
Ja,
dat gebeurt zeker. In die nota van inlichtingen, neem ik aan. Hè?
Ja, dat gebeurt voor BAVO, dan komt de definitieve overeenkomst, al dan niet, of ja, met track changes. Ja. Die wordt dan gepubliceerd en stel dat wij in eerste instantie een aansprakelijkheid hadden bepaald van 10 miljoen en we kiezen er toch voor om die terug te zetten naar 1 miljoen, bij wijze van spreken, dan zal dat zeker ook invloed hebben op de prijs, maar nogmaals, voor alle partijen gelijk.
Ja. Maar Adjim, een vraag aan jou en ik combineer eigenlijk twee vragen. De eerste vraag is heel erg simpel, hoe voorkom je dat je iemand bevoordeelt. Maar ik plaats hem even in een kader, omdat iemand ook vraagt, hoe zorg je nou dat je van de fysieke gesprekken van de onderhandelingen, dat zijn overigens in coronatijd ook digitale gesprekken, vermoed ik, maar pre-corona is dat natuurlijk een fysiek gesprek, hoe zorg je nou dat dat allemaal transparant wordt vastgelegd en beschikbaar is? En hoe voorkom je dus ook bevoordeling?
Nou, wat de stil is van de meeste inkopers bij Tennet, is dat we nogal strak op de agenda zitten tijdens de onderhandeling. Dus voordat je überhaupt begint, leg je de hele procedure van die onderhandeling wel uit aan de deelnemers. Ik refereerde er net al aan, vaak is het zo dat je met technische mensen zit. En of dat nou ICT-mensen zijn, maar vakdisciplines. Ja. Die hebben heel erg de neiging om over hun vak te gaan praten, terwijl je hier over een inschrijving moet gaan praten. Ja. Dus dat moet je heel strak vastleggen. En daarnaast is mijn aanbeveling altijd, en als iemand mij ook advies vraagt, ik zal het altijd zeggen, notuleer gezamenlijk. Dus aan het eind van de onderhandeling laat je de inschrijvende partij zien wat of desnoods notuleer je op het bord, op het scherm. Iedereen is het mee eens dat dat is gezegd, dat is besproken tijdens die onderhandeling. Je zet er een stempel of een handtekening onder. En dan leg je het vast in je aanbestedingsstuk. En zo moet je dus dat gelijkheids... En bespreek dezelfde onderwerpen met de verschillende inschrijvers. Dus vlieg niet bij de ene... heel goed. Dus hou het wel netjes en gelijk.
Ja. Ja, maar goed, wat je zegt, een heel praktisch voorbeeld van stel samen die notulen vast. Dat is al een heel praktisch handvat waar je, als je het nog nooit gedaan hebt, een onderhandelingsprocedure, waar je volgens mij heel veel aan hebt. Ja. Omwille van de tijd gaan we verder, want jullie gaan nog, of Mike, jij gaat nog dieper in. Wat vraagt het aan je organisatie en waar liggen nu de risico's? Op het moment dat we het over risico's gaan hebben, vragen we Adjim er ook weer bij. En dit is het laatste deel van je presentatie. Succes met dit laatste stuk, Mike.
Dankjewel. Ja, al eerder is aangegeven, onderschat die onderhandelingsprocedure niet. Het vraagt gewoon meer van de organisatie. Het levert voordelen op, maar het vraagt wel meer. Een van de punten is natuurlijk dat het belangrijk is om je bewust te zijn van de aanbestedingsrechtelijke beginselen. Ja, en het vraagt dus ook ethiek en integriteit. Dat betekent dat je zorgvuldig moet zijn, dat je rekening moet houden met de rechten en belangen van alle betrokken partijen. Al meerdere keren aangegeven, wees transparant, geef duidelijk aan hoe zit de procedure eruit, En wat verwacht ik van de inschrijvers? Wees daar heel helder over. En zoals Adwin al zei, met het vastleggen van die gespreksverslagen zorg je ervoor dat indien nodig, achteraf als er discussies ontstaan, je toch alles kunt uitleggen. Uiteindelijk gaat het van, kun je dat wat gedaan is goed integer uitleggen? En ja, als inkoper, je hebt vaak te maken met gewiekste verkopers. Zorg dat je rugrecht blijft bij verleidingen. Heel belangrijk, Adwin gaf het al aan, heel belangrijk bij die onderhandelingsprocedure is de goede voorbereiding en de planning. Nog meer dan bij een niet-openbare en bij een openbare procedure is het belangrijk om je collega's te informeren over de do's en don'ts. En dus wijzen op de aanbestedingsrechtelijke beginselen. Zoals had men al verwees naar de fanatieke techneut die heel graag over zijn vak wil praten. Ja, tijdens een niet-openbare procedure of een openbare procedure kan hij over van alles praten, maar praat hij niet met de marktpartij. En komen er geen dingen aan de orde die hij niet mag zeggen. Tijdens een onderhandelingsgesprek kan je zo'n techneut moeilijk corrigeren. Dat zou je wel moeten doen, maar voor je het weet is het kwaad geschied. Dus zorg dat het hele projectteam goed geïnformeerd is over hoe dat proces in elkaar zit. Zorg er ook voor dat die vertrouwelijkheid, dat echt gewaarborgd wordt tijdens de onderhandelingen. En nou ja, het zal aangeven dat kun je dus ook bewerkstelligen door die gespreksverslagen. En al met al denk ik dat de tip is die ik wil meegeven. Zorg dat er een inkoper bij betrokken is die al enige ervaring heeft met het aanbestedingsrecht. Dat die weet wat wel en niet kan. Wat zijn de risico's en hoe beperk je die? Hier kwam Diederik er weer bij met Adwin, hè?
Precies, daar zijn we. Ik heb zometeen nog een flink aantal vragen voor jullie, maar ja, wat zijn de risico's? Adwin, ik kan me voorstellen dat je in zo'n procedure de spreekwoordelijke neus wel eens stoot. Heb jij er ervaring mee dat het is een keer gewoon iets fout gegaan?
Nou, het is me gelukkig niet overkomen dat ik een hele aanbesteding moest terugtrekken. Maar wat wel is voorgekomen is dat ik de planning van de aanbesteding significant moest wijzigen. Of dat ik een onderhandeling heb moeten staken. En in allebei de gevallen, of tenminste in de gevallen dat het voorkwam. Heb ik me toch laten verleiden om haast te maken. Niet voldoende voorbereid te zijn geweest. En dan krijg je dus een onderhandeling waarin je niet dezelfde informatie verstrekt aan de inschrijvers over die specifieke onderwerpen waar je over onderhandelt. Het schiet een beetje alle kanten uit. Het is out of control. En op een gegeven ogenblik dan, ja, wat mij is gebeurd is dat dan iemand uit mijn team de neiging had of bijna toezeggingen ging doen aan de leveranciers. Dan merk je van ik moet hiermee stoppen. Nou, dan stop je ermee. Je rondt wel je notulen af. En dan ga je je gegevens van je onderhandeling, dus met die notulen en met de eventuele nota die je aan het opstellen bent, rugspraak houden met Legal Affairs. Tenminste, zo doen wij het. Ja. En dan gaan we eens even toetsen of we nog wel een gelijk speelveld hebben en wat de fouten zijn gegaan en of we niet ergens een uitspraak gedaan hebben die geleid heeft tot een dusdanige wijziging dat hij als wezenlijk betiteld kan worden. Dat was in mijn geval gelukkig niet aan de orde en hebben we de planning kunnen wijzigen, een nieuwe ronde erin gelast. En okay. Ja, uiteindelijk was het niet echt fraai allemaal, maar we hebben het wel kunnen afronden. Maar dat gebeurt dus, ja.
Ik hoor je dus ook nadrukkelijk zeggen, we hebben de onderhandeling eigenlijk opgeschort. Je hebt afgestemd met waarschijnlijk iemand in de rol als Mank. Om vervolgens vast te stellen, dit voldoet nog, dit doorstaat de juridische toets. En je kon in een nieuwe ronde verder.
Ja, maar het is niet leuk hoor.
Nee? Dat geloof ik graag.
Ja, maar alles dit, weet je, je begint aan een bepaald proces. En dat is best lang duur, wat Mike ook al zei. Ja. En dan heb je het echt over maanden. En ja, als dan zo'n onderhandeling niet goed loopt en je moet dat staken, dat heeft echt verregaande consequenties, ook intern wel.
Even kijken, dan wil ik gelijk nog een vraag aan vastplakken die een deelnemer heeft gesteld. En dat gaat over die verschillende inschrijfrondes en dus ook die verschillende fases van onderhandeling. Deze inschrijver stelt, ja, volgens de letter van de wet mag je toch alleen de definitieve inschrijving beoordelen. Maar ik hoor jullie nadrukkelijk wat anders zeggen. Het wordt in iedere ronde beoordeeld. Of interpreteer ik dat verkeerd?
Nee, dat doen we. Je kijkt natuurlijk bijvoorbeeld naar die initiële inschrijving, daar kijk je wel naar. Ja. Maar het is niet zo dat je, in die zin intern beoordeel je hem ook wel, maar het is niet zo dat je de resultaten daarvan al met de inschrijvers bespreekt en zegt van we hebben nu een ranking en jij staat op plek 3. Dus je moet nog even flink verbeteren om op plek 1 te komen. Dat niet. Het is meer dat je echt over de inhoud van de inschrijving praat en nog niet zozeer dat je echt hebt beoordeeld en punten bekend hebt gemaakt.
Ja, maar bepalen jullie dan ook soms dat iemand toch afvalt in die tussentijdse rondes? Of bepaalt een leverancier dat zelf? Dat hij niet meer meedoet?
Dat is wat ik bedoelde. Dat de leverancier zelf tot de conclusie eigenlijk komt van ja, deze opdracht is voor mij te hoog gegrepen. Of wat voor reden dan ook. Geen capaciteit. Komt natuurlijk ook vaak voor dat besloten wordt om af te haken. Gaan niet tussentijds partijen eruit gooien. Omdat op het moment dat je dat zou doen, dan heb je daarna ook weer veel minder ruimte om iets aan te passen in overeenkomst of wat dan ook. Omdat je anders al gauw in een wezenlijke wijziging zit.
Ja, helder. Goeie vraag. Dus ik had daar een ander beeld bij. En jullie benadrukken van die echte beoordeling zit op de definitieve inschrijving. Oké, we klikken nog even de antwoorden erbij, of de punten waar je rekening moet houden als het om de risico's gaat. Mike, mag ik jou weer het woord geven? En laten wij gewoon in beeld blijven bij deze laatste sheet.
Akkoord. Ja. Ik heb het al eerder aangegeven, hè. Belangrijk om te voorkomen dat er sprake is van een wezenlijke wijziging door aanpassingen die je aanbrengt in contract of wat dan ook. Wees dus ook duidelijk over wat onderhandelbaar is. Minimum eisen kun je niet over onderhandelen. Dat wordt zeker gezien als een wezenlijke wijziging, dus doe dat niet. Wat ook een risico is, is het schending van het level playing field. Nou, ik denk dat we daar al genoeg over gezegd hebben, over hoe je dat kunt voorkomen door gewoon steeds waakzaam te zijn, transparant te zijn en iedereen gelijk te behandelen en dezelfde informatie te verstrekken. Nou, ik denk het risico van tijdnood, dat hebben we ook al besproken en hoe je dat kunt voorkomen. Klachten over ongelijke behandeling. Gelukkig hebben we daar niet zo heel veel mee te maken, voor zover ik kan overzien. Maar dat bereik je dus door echt integer en transparant te handelen. En dat is ook belangrijk, omdat je toch vaak in ieder geval bij ons is het zo dat je bij heel veel aanbestedingen, die marktpartijen komen weer terug. Dus je wilt ook dat ze een volgende keer nog meedoen. Dus je moet ze echt nooit het gevoel geven dat zij op een of andere manier nadeliger zijn behandeld dan andere partijen. Dus het is ook in je eigen belang om daar echt alle partijen gelijk te behandelen. En in dat kader ook die bedrijfsvertrouwelijke informatie, ook daar moet je zorgvuldig mee omgaan. En ik wil nog even eentje toevoegen. Dat is, we hadden het al eerder gehad over wanneer kun je die procedure nou gebruiken. En dat zou iemand natuurlijk kunnen zien als een risico van, is mijn procedure wel complex genoeg om deze onderhandelingsprocedure te kunnen voeren? Dat zou je natuurlijk dan kunnen, dat risico zou je kunnen beperken door eerst een marktconsultatie te organiseren. En dat te publiceren ook. Zodat de markt dat ziet en dat je daarin dan bijvoorbeeld aangeeft van wij zijn voornemens de onderhandelingsprocedure te organiseren omdat wij dit zien als een complexe opdracht en wij graag tijdens die onderhandelingen met de marktpartijen hier en hier over spreken. Zoiets zou je kunnen doen.
Ja,
sowieso, die marktconsultatie kan niet vaak genoeg ook benadrukken ja, doe dat en maak daar gebruik van. Want daar, dat scheelt ook weer tijdens je onderhandelingsprocedure. Want je wilt gewoon, net zoals bij een openbare en niet openbare, je wil eigenlijk geen gedoe tijdens je aanbestedingsprocedure. Nee. Dus de heikele punten, zeg maar, als je die van tevoren hebt getraceerd, probeer dat al via die marktconsultatie op te lossen.
We gaan hem op de sheet die we later gaan verstrekken, gaan we dat punt erbij zetten. Want ik zou ook verwachten, nou ja, je gaat toch onderhandelen, waarom zou je een marktconsultatie doen? Maar jij legt nadrukkelijk, geef je aan, nee, doe dat wel. Dat beperkt heel erg de risico's die je verderop in de procedure tegen kunt komen.
Ja.
Oké, dankjewel. We hebben heel veel vragen gekregen. Een vraag aan jou, Adwin. Dat gaat over hoe zit zo'n team nou in elkaar? Wat is een goede samenstelling qua vaardigheden van een team? En welke rolverdeling heb je in een team wat aan zo'n procedure werkt?
Nou moet ik toch ook even bij mijn eigen turf blijven, zoals dat heet. Dus ik praat wel vanuit werken. Wat ik altijd heel graag, waar je niet aan ontkomt, is de budgetverantwoordelijke, de projectleider. Daar kom je niet aan. Maar wat ik heel graag in mijn team heb, is de expertise die bij de uitvoering betrokken is. Dus in dit geval dus bouwleiders. En de expertise die de technische visie heeft opgesteld, de lead engineer. Die moet er nou absoluut bij zitten. En afhankelijk van het type werk, als je bijvoorbeeld hebt het civiele werk voor een kabelverbinding, dan zou je ook kunnen denken dat je mensen van de ruimtelijke ordening erbij wil hebben. Of de vergunningsspecialisten. Dus het is wel even afhankelijk van waar zit de complexiteit van, van dat specifieke werk, van die specifieke tender in. Maar je wilt altijd aan boord hebben de personen die bij de uitvoering betrokken zijn. En de personen die het opgesteld hebben. Ja. En dat zijn dus techneuten, dan wel voor werken, dan wel ICT, dan wel mensen die veel verstand van FM hebben of whatever. En die moet je dus meenemen in je proces en die moet je echt alles goed voorbespreken. Die voorbereiding is key. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen.
We denken dat er vaak groot verschil zit tussen werken en diensten en leveringen. Maar als ik jou vertaal, corrigeer me als ik het fout zeg. Ik hoor je zeggen, de opdrachtgever hoort erbij, de contractmanager hoort erbij, of degene die het contract zo meteen gaat uitvoeren, daarbij betrokken is. En eventueel wat mensen die meer in een beleidshoek zitten over, joh, hoe staan wij erin als Tenet? Dat zou voor een reguliere inkoopopdrachtlevering diensten natuurlijk ook gelden. Ideaal plaatje als je het zo georganiseerd krijgt. Ja, oké, dankjewel.
Wat ik daar nog even aan wil toevoegen, is dat je ook qua organisatie bij de aanbestedingen, dat je bij de hele grote aanbestedingen bij Tenet ook wel ziet dat je twee onderhandelingsteams hebt. Eén die echt onderhandelen over de techniek. Wel altijd met een inkoper erbij als een soort procesbegeleider. En daarnaast heb je zeg maar het commerciële team. Daar zit dan vaak een inkoper in, een jurist en een contractmanager. Omdat je wilt er ook geen Poolse landdag van maken, zeg maar. En door die teams wat kleiner te maken, gaan die gesprekken efficiënter en kom je daar sneller tot een resultaat.
Oké, helder. Een hele andere vraag, dat is ongetwijfeld door iets wat onderweg gezegd is. Is de vraag, werken jullie met de Rijksinkoopvoorwaarden?
Die gebruiken we eigenlijk niet. Wij gebruiken voor IT wel de arbeidsvoorwaarden voor sommige aanbestedingen. En die gebruiken we dan met name voor de, tussen aanhalingstekens, wat simpele opdrachten. Dus die gebruiken we dan vooral bij opdrachten waarbij we wel de niet-openbare procedure gebruiken. En bij sommige onderhandelingsprocedures misschien ook wel, maar minder.
Oké. Een volgende vraag is, jij zei al van, die doorlooptijd mag niet te lang zijn, want je hebt ook bid teams bij de leverancier zitten. Wordt er een vergoeding voor uitgekeerd? Want er wordt veel tijd ingestopt in die onderhandelingen door de leveranciers.
Mag ik daar even op antwoorden?
Ja, natuurlijk.
Ja, bij de grote aanbestedingen wordt daar inderdaad wel een vergoeding voor gegeven. Maar wij passen, zoals al gezegd, passen wij echt de onderhandelingsprocedure heel veel toe. En dat betekent ook dat je er wat meer bedreven in wordt. Dus ja. Daarmee kan je ook meer condenseren in je planning. En dus voor de wat minder complexe, maar toch complex genoeg dat wij het vinden dat we een onderhandelingsprocedure moeten toepassen, geven wij geen vergoeding. Maar voor de wat grotere en de langlopende aanbestedingen wel degelijk.
Ja. Leidt dat soms tot scheve gezichten bij de leveranciers?
Wat zeg je?
Leidt dat soms tot scheve gezichten bij de leveranciers?
Dat is mij niet ter oren gekomen.
Nee.
Okay. Ik gaf al eerder aan dat ik altijd vraag wat de leveranciers er nou van vinden, van die onderhandelingsgesprekken. En de meesten waarderen het gewoon, ook als je geen vergoeding geeft. Omdat zij toch het ook als kans zien om hun inschrijving te verbeteren. En in die zin, ja, vaak gaat het toch om veel geld. En ook een normale commerciële partij, daar onderhandelen ze mee en hebben ze onderhandelingsgesprekken mee. Dus die vergoeding, op het moment dat er echt ontwerpwerkzaamheden worden verlangd, dan hebben we het over vergoedingen. Of als er een pilot wordt gevraagd. Dan wel, maar anders niet. Maar goed, het is wel belangrijk om die gesprekken dan ook wel efficiënt te houden.
Ja. Een laatste vraag. We hebben meer vragen en beste deelnemers, ik ga met Mike en Adwin later af of afspreken. Ik moet oppassen dat ik toezegging doe. Ga ik vragen of we die vragen nog kunnen voorleggen en achteraf kunnen beantwoorden, want we kunnen ze niet allemaal behandelen. Maar dit is gewoon een hele concrete casus. Iemand zegt, joh, we zijn die onderhandelingsprocedure gestart. Wij willen eigenlijk 5 partijen selecteren, maar na selectie zijn er nog maar 2 over. Wat doe je dan? En een hele specifieke vraag, mag jij bijvoorbeeld dan de specificaties aanpassen? En hoe ver mag je daarin gaan?
Ik zie het maar even als een juridische vraag, hè?
Ja.
Adwin?
Ja.
Als je de specificaties gaat aanpassen, dan kun je moeilijk met die 2 partijen door. Dan zul je denk ik toch opnieuw, dan zul je toch opnieuw moeten aanbesteden of een rectificatie moeten doen. En ja, toch ook met aankondiging alle partijen gelegenheid te geven om daar opnieuw in te schrijven. En ik denk om uiteindelijk het goede resultaat te bereiken, kun je dan maar beter opnieuw beginnen en dan goed als je echt geconstateerd hebt dat er iets in de uitvraag niet goed zat.
Ja, want je wil natuurlijk ook die concurrentie hebben.
Ja, en stel nou dat het een hele specifieke markt is waarbij je denkt, nou, met die 2 partijen ga ik het wel redden zonder aanpassing van die specificaties. Dan kun je het wel doen, maar ja, als je denkt door iets te veranderen dat je toch meer concurrentie krijgt, ook al kost het meer tijd en heraanbesteden natuurlijk, zou ik toch daarvoor kiezen. Want je wil gewoon niet met 2 partijen belanden. En ja, op sommige markten, je begrijpt nooit hoe het kan. Maar hebben ze toch op een of andere manier in de gaten dat ze nog maar met z'n 2 zijn. Dat wil je gewoon niet.
Nee. Helder. Oké, we gaan afronden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie bijdrage. Maar ik eindig toch ook met een vraag aan jullie. Gewoon, heb je 1 tip en je mag in herhaling vallen? Doe dat vooral ook. 1 tip aan de deelnemers. Wat is je tip als het gaat over werken met de onderhandelingsprocedure? Ik begin bij jou, Adwin.
Voorbereiden.
Oké, dat is duidelijk. Dankjewel.
Alsjeblieft. Mark?
Voeg ik toe transparant zijn. Dus gewoon duidelijk zijn, hoe ziet het proces eruit? Wat verwacht je van de partijen? En dat in combinatie met de voorbereiding, moet het goed komen.
Oké, mag ik daar nou nog 1 ding aan toevoegen? En dat gaat toch in op het voorbereiden van Adwin. We hebben hier natuurlijk een voorgesprek over gehad. En toen gaven jullie ook aan, die voorbereiding betaalt zich nadrukkelijk terug in de uitvoering. Oftewel, het zwaartepunt van je inspanning ligt misschien op een ander moment, maar het betaalt zich allemaal terug in een latere fase. En jullie geven aan dat nadrukkelijk het geval is en dat dat ook vaak het doel is van je contract. Een betere overeenkomst voor jezelf en voor de partijen waarmee je zaken doet. Oké, nogmaals hartelijk dank. We hopen jullie bij een volgende webinar over de onderhandelingsprocedure terug te zien. Want Ja, jullie hebben echt heel veel toegevoegd op dit onderwerp. Dank daarvoor en tot de volgende keer.
Graag gedaan. Tot de volgende keer.
Oké, beste deelnemers, gaan we nog wel afsluiten met een peiling. Ik ga nog één vraag aan u stellen. U heeft nu het verhaal van Mike en Adwin gehoord. En nu is de vraag, gaat u nu vaker gebruik maken van de mededingingsprocedure dit verhaal gehoord hebbende? En daar zit een heel krachtig antwoord in, ja, en net zo krachtig antwoord in, nee, en een wat veiliger antwoord in, ik vermoed wel. Dus ik ben benieuwd naar uw reactie en ik deel de resultaten met u. En nou, dat veilige antwoord is toch veel gekozen. In het begin werd hij heel veel gekozen, stond hij op 80%. Toch nog ook een groot deel die zegt, ik ga dat niet doen. Mag ik u aangeven om bij de evaluatie die direct na dit webinar op scherm verschijnt, om daar aan te geven waarom u wel of niet die onderhandelingsprocedure zou doen. Dat is hele waardevolle informatie waarmee we ook weer toekomstige gesprekken over dit onderwerp kunnen voorbereiden. Goed, ik wil u hartelijk danken voor uw aandacht. Ik heb nog een laatste sheet voor u. Daarin staat wat informatie, of eigenlijk wat achtergrondinformatie die u kunt vinden op de website van Piano over de onderhandelingsprocedure, of zoals die hier weer heet, de mededingingsprocedure met onderhandeling. Maar nogmaals, ik heb gezegd, die kunt u met elkaar uitwisselen. Een praktijkvoorbeeld van GVB Amsterdam en een praktijkvoorbeeld de Oostenrijkse munt. Dat is een best wel oud praktijkvoorbeeld. Verder wil ik u nog wijzen op het webinar wat volgende week wordt georganiseerd. Dat is ten behoeve van de inkoop-uitvoeringscentra van het Rijk. Maar u mag daarbij aanhaken. Het gaat over effectmeting en monitoring als het gaat om maatschappelijk verantwoord inkopen. En ik wijs u op de week waarin het MVI-congres wordt georganiseerd. En ook hier staat MVI weer voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Op 8, 9 en 10 december. En nog andere vragen, stelt u die gerust via info@piano.nl. En ik wil u danken voor uw aandacht. En wie weet zien we elkaar volgende week bij het webinar over effectmeting en monitoring. Dank u wel.